Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 89, de versen 1 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En vers 3, de hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. 89, 1 en 3.
Thank you.
gemeente, ook op deze eerste kerstdag willen wij eerst de wet des Heren lezen. Want de Heer Jezus Christus is geboren in Bethlehem en heeft een mensenleven geleid. Dat heeft hij gedaan om ook de wet des Heren volkomen te houden. En dat in de plaats van al zijn volk. In aansluiting daarop willen wij zingen Psalm 58, het tweede vers. 58 vers 2, neen, gij smeedt ongerechtigheden in het hart dat van boosheid zwelt. 58 vers 2, nadat we eerst de wet des Heren gelezen hebben. En dan lezen wij, toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, is Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. Wij lezen Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking is vers 7. Vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, heilige, heerlijke God, wat een groot wonder dat wij hier in de kerk mogen zijn, omdat we hier zijn met een bijzonder doel, te overdenken hoe U, Heere Jezus, in deze wereld gekomen bent. En dat is het wonder dat wij willen overdenken, dat U die hoge hemel verlaten hebt, dat U uzelf klein gemaakt hebt, dat U gekomen bent in deze wereld als een kind zo klein en U leek zo hulpeloos en zo klein en toch was U de koning der koningen en toch had U, al was U geboren in armoede, toch had U een hemelse aankondiging. Toen het hemelse licht de herders rondom schenen en toen de ster verscheen aan wijzen uit het oosten. Heere, al was U klein en al leek het allemaal zo armoedig en was het ook naar de mens gesproken, bittere armoede daar in die stal. Toch, Heere, bent U de koning der koningen, de Heere der heerscharen. En zo, Heere, staren wij opnieuw op dat wonder dat een kind geboren is waar geen man bij aan te pas kwam. Dat een kind geboren is zonder erfzonde, zonder erfschuld. Een kind dat heilig is, een kind dat werkelijk onschuldig is. Een kind dat geboren is om de schuld van zondaren te dragen. Heere, wij zien het, wij lezen het, wij horen het. We horen het op de zondagsschool, we horen het op school, de meesters en de juffrouws ons dit vertellen. We hebben het misschien sommigen wel ons leven lang gehoord, maar wij begrijpen het niet. We kunnen U alleen maar aanbidden en U danken voor Uw onuitsprekelijke gave. Dat U omgezien hebt naar deze wereld in nood. Dat U omziet naar mensen, kinderen met verdriet, met ziekte, met nood, met ellende. En dan vooral met een last van zonde. Want waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Dan waren er geen ziekten en dan was er geen dood. Op de bodem van onze ellende ligt onze zondenood. En daarvoor bent U gekomen, Heere Jezus, om te zoeken en te zaligen hen die verloren liggen. om tot hen te spreken, terwijl zij daar neerliggen. U spreekt tot hen, leef, en ze zullen leven. Omdat u de vorst van het leven bent, omdat u gekomen bent om de dood te overwinnen, om het leven te geven. Heere, wil ons door dat wonder van het kerstgebeuren aangrijpen met uw Heilige Geest. Dat wij onszelf diep voor u mogen vernederen. Dat wij mogen beseffen het waren om onze zonden. Het was om onze schuld dat u mens geworden bent. En dat u gekomen bent in deze wereld. O, doe ons uw zien in uw middelaars schoonheid. Doe ons uw liefhebben. O, wek onze harten op, Heere, om in u alle schoonheid te vinden. Om u als de liefste onder de mensenkinderen toch aan te kleven. Om u te vertrouwen, omdat u de vorst van het leven bent. Omdat u uitzicht geeft uit dit donkere doodsdal. Dat u het leven schenkt. En Heere, zo zijn we ook bijeen op deze kerstmorgen. Terwijl er ook verdriet in ons midden is. Omdat we ook gisteren rondom het geopende graf stonden. Van Huibrecht, Machiel, Wolfert. En u weet wat dit betekent voor onze zuster Wolfert, die hier nu alweer bij ons is in de kerk. Heere, wilt u haar schreiend hart vertroosten? Wilt u vrede in haar ziel gebieden? En wilt u haar genade geven, dat ze over de moeite en het verdriet heen mag zien naar u? En dat zij ook voor zichzelf het leven mag vinden in u, de levende zaligmaker. U die gekomen bent om dood en graf te overwinnen. Om mensen, kinderen, ware hoop te geven. Heere Jezus, wilt u, zuster Wolfert, nabij zijn in uw grote genade. Versterk haar in deze dagen en ook in de toekomst. Heere, wilt u haar nabij zijn, haar moed en krachten geven, dat ze ook dit groot verlies toch voor u mag neerleggen en dat ze toch enigszins zal mogen verwerken. Al is dit naar de mens gesproken voor ons onmogelijk. Maar Heer, wat bij ons onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij u. En wanneer wij geen weg zien, dan ziet u nog een weg. Heere, leid haar langs die weg, uw weg, tot u toe, opdat zij het ook mag weten, het leven is mij bereid. Heere, vertroost haar. We bidden u voor haar kinderen en kleinkinderen, of u met uw genade ook in hun harten wilt werken. Heere, we willen u ook bidden voor broeder Johan Arendsman, die weer thuis mocht komen en een goede operatie mocht doorstaan, al is het nog maar de vraag in hoever het geholpen heeft. We willen u bidden of u verder herstel wilt geven en hem krachten wilt schenken, dat hij mag herstellen en dat het toch beter mag gaan. Heer, ontferm u over hem. En zo, Heere, willen wij u bidden voor een ieder van ons. Ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Gedenk hen in uw genade. Help ons te luisteren ook vanmorgen naar de bediening van uw woord. En dan bidden wij u, Heere, of u ook op die plaatsen wilt zijn, waar uw woord ook bediend wordt door heel deze wereld heen. En dan denken we in het bijzonder nog een keer aan hen die aan gevaar blootstaan, aan geweld blootstaan. Heere, wilt u hen beschermen? Wilt u rust geven? Wilt u de plannen van de vijanden verijdelen en uw kinderen beschermen en bewaren en hun getal uitbreiden? We bidden u ook voor de gemeente van Gent, wat samenkomt, zegen ook daar, broeder van Luttikhuizen. We bidden u ook voor de gemeenten in Roemenië, waar wij ook banden mee hebben, ook de gemeente Ioara. Heere, wanneer ook daar uw woord bediend wordt en ook groeten overgebracht wordt namens de kerken hier in Middelharnis en Sommelsdijk, dan bidden wij u, Heer, ook uw zegen voor hen daar in Roemenië. En geef dat het woord uitgebreid mag worden, dat er ook onder de zigeunerbevolking nog verder een opwekking mag zijn en dat uw koninkrijk daar mag komen met kracht. Zo, Heere, bidden wij u om uw genade. Wij hebben u veel te bidden. En het allerbelangrijkste is, Heere, dat wij een nieuw hart zouden krijgen. Dat we u leren liefhebben en nou hebben we nergens recht op. Alles verzondigd, wij hebben toch alles verkeerd gedaan. Niemand van ons kan zeggen dat hij het goed gedaan heeft. We zijn in al uw geboden tekortgeschoten. En daarom bent u gekomen, Heere Jezus, om de wet van God te vervullen, volmaakt te houden in plaats van al uw volk. Wij bidden u, wees ons genadig. Delg uit onze zonden, vergeef ons al onze tekorten en wil ons aanzien in genade. Uw zegen geven ook in deze dienst. Sterk uw dienaar, help en geleid ons en verheerlijk vrije genade in ons midden. Om Jezus wil, amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen in uw gave voor de kerk. En zingen wij dan de lofzang van Maria, de versen 1, 2, 3 en 7. De versen 1, 2, 3 en 7 van de lofzang van Maria. geliefde gemeente, we lezen in onze tekst de geschiedenis van een geboorte. En nu is elk geboorte een wonder. Een wonder dat wij niet begrijpen kunnen. Hoe uit enkele cellen een heel mens geboren wordt en dan door een moeder wordt voortgebracht. Dat is voor een mens een onbegrijpelijk groot wonder. Steeds als we dat zien of een pasgeboren baby zien, dan begrijpen we het niet. Het is een wonder. Maar een geboorte is ook een wonder, omdat nu een mens ter wereld komt die een lichaam en een ziel heeft. En dat de ziel van deze mens, van dit kind, altijd zal bestaan. De ziel zal niet ophouden te bestaan. En zo zijn wij geschapen voor de eeuwigheid. En we zijn hier maar op aarde voor een kleine tijd. En dan gaan wij de eeuwigheid in. En daarom is elk geboorte een wonder. Maar de geboorte die wij beschreven vinden hier in onze tekst is het grootste wonder dat we ooit kunnen bedenken. Hier wordt maar niet een gewone mens geboren. Hier wordt God zelf als mens geboren. Hier zien we de vleeswording van de Zoon van God. En nooit is er een geboorte op deze aarde geweest zoals de geboorte van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Het was een wonder. God geopenbaard in het vlees. Maar er zouden nog meer wonderen volgen. Want de wonderen die dit kind in deze wereld gebracht heeft, gaat ons begrip ver te boven. Door dit kind worden onuitsprekelijke wonderen voortgebracht. Vrede met God, verzoening met God, eeuwig leven bij God, een ingaan in de hemelse heerlijkheid, vrijgekocht door het bloed van dit kind. En nu geeft een geboorte vreugde. Maar de geboorte van dit kind zou de grootste vreugde geven in ontelbare mensenharten. Het begon al bij Jozef en Maria. Ze hebben ook niet alles begrepen. Maar ze wisten wel dat dit de Messias zou zijn over Israël. En daar hebben ze verder niet over gesproken. Daar hebben ze in hun harten bewaard. Maar ze wisten dat dit deze de Messias zou zijn. En dat van zijn koninkrijk zou geen einde zijn. Dat had de engel toch aan Maria gezegd. Vreugde. En we lezen ook vreugde bij de herders. Die vervuld waren met blijdschap om de geboorte van dit kind. En hebben ze het bekendgemaakt met blijdschap. En we zien vreugde bij de wijzen uit het oosten. Die het licht, de ster weer zien. En dan komen ze binnen in het huis. En buigen ze zich neder en aanbidden dat kind. Zo was er vreugde ook bij de vromen in Jeruzalem. Die de vertroosting van Israël verwachten. Toen de Heere Jezus gebracht werd in de tempel. En Simeon de goddelijke openbaring wist. Deze is het. En hij nam het kind in zijn armen en Anna kwam erbij. En ze spraken hierover tot Gods volk in Jeruzalem. Tot hen die de vertroosting Israëls verwachten. En er was blijdschap en vreugde. En zo mogen wij ook weer nadenken. Met dankbaarheid, met verwondering, met vreugde. Over de komst van Christus in deze wereld. Het is een bekend gedeelte, maar het is altijd weer nieuw. De komst van Christus in deze wereld. We zien drie gedachten. Gods gave, Christus' armoede en ons antwoord. De komst van Christus in deze wereld. We zien dan ten eerste Gods gave en ten tweede Christus armoede en ten derde ons antwoord. En zo is de geboorte van de Heere Jezus Gods gave aan deze wereld. Het liefste wat God had, zijn enige geboren zoon, dat heeft hij gegeven. Zie hoe God daarmee zijn liefde bewijst. Hoe God daarmee zijn barmhartigheid bewijst en zijn rechtvaardigheid bewijst. Dat hij de zonde betaald wil hebben. De enige manier om verloren mensen nog met God te verzoenen zou zijn door de komst en door de dood van zijn zoon als mens. En dit was nu Gods gave. De apostel zegt Gods onuitsprekelijke gave. Dit was Gods antwoord op de verschrikkelijke val van de mens in het paradijs. Toen wij God verlaten hadden. Toen we zijn beeld verbroken hadden. Toen is de Heere God niet neergekomen met wraak en met toorn en met de eeuwige dood. Dat zou verdiend geweest zijn. Maar God kwam tot ons met de gave van zijn zoon. En de rest van het Oude Testament is een heenwijzing naar de komst van die zoon. Profeten zagen er naar uit en spraken erover. Ze tasten in de schaduwen en ze voelden de omtrekken van de komst van die koning. Abraham heeft zich verheugd en hij heeft de dag van Christus gezien met zijn geloofsoog. En de laatste profeet uit het Oude Testament, Malachi, heeft van hem getuigd dat hij de zon der gerechtigheid zou zijn. Die zou opgaan en in zijn vleugelen, in de stralen van die zon, zou er leven zijn, behoud. En toen in de volheid van de tijd, dat was de tijd die God goed vond. De tijd waarop Christus geboren moest worden. Toen zond God zijn zoon om zijn verlossingswerk op aarde te volbrengen. En toen kwam Christus in het vlees. En toen kwam hij om zondaren zalig te maken. Toen kwam hij om zijn God te verheerlijken. Om de wet van God te verhogen. En hoe is het allemaal gegaan met de geboorte? Jongens en meisjes, jullie weten hoe het gegaan is. Hoe in Nazareth Maria in haar huis was. Misschien was ze wat aan het doen, aan het werk. En dan opeens stond die engel bij haar, Gabriel. En ze wist dat ze een kind zou ontvangen van die engel. En dat er geen man bij zou komen. Want dat kind was de zoon van God. Hij zou volmaakt zijn. God uit God. Licht uit licht. En Maria heeft zich gewillig gebruiken laten. Heeft zich willen laten gebruiken als een instrument. Om de koning van Israël geboren te laten worden. Maar er was een klein probleem. En dat was dat Maria in Nazareth woonde. En Jozef woonde daar ook. Maar God had al aangekondigd in het Oude Testament bij de profeet Micha dat de Messias geboren moest worden in Bethlehem. En het kwam heus niet op bij Maria en Jozef van wij moeten die profetie vervullen, dus wij moeten nu maar gauw verhuizen naar Bethlehem. Dat dachten ze helemaal niet aan. Ze waren arm, ze bleven daar. Maar daar zal God zelf voor zorgen. Want God zal zelf zijn profetieën vervullen. God zal zelf zijn woord waarmaken. Hij is toch een waarmaker van zijn woord. En ook de profetieën die er nog liggen, die nog vervuld moeten worden. Ook over de zaligheid over Israël, zoals we dat nu kennen, dat volk der Joden. Daar zal God zelf voor zorgen. En daar hoeven wij God niet een hand bij te helpen. Er moet wel een getuigenis zijn. Ook naar het Joodse volk, maar daar gaat het nu niet om. Maar het gaat hier wel om dat God zijn profetieën zelf zal vervullen. Ook hier dat de Messias geboren moest worden in Bethlehem. Want de Heere leidt alle dingen, ook nu hoor in de wereld, alles wat er gebeurt. God leidt ook alles wat gaat gebeuren in het Midden-Oosten nu. God leidt dat. En alles wat in de 20e eeuw gebeurd is, al die oorlogen, heeft God geleid. God bestuurt alle dingen. En God is bezig zijn plan uit te voeren. Ook hier. Want er was een keizer in Rome, jongens en meisjes. Hoe heet hij ook alweer? Augustus. En August betekent de verhevene. En hij noemde zich de verhevene Augustus. De mensen noemden hem een heiland. En ze zongen hem toe dat we welvaart hebben door u, Augustus. En hij waande zich als een god. Maar hij was maar een heel klein mens. En nou zou die Augustus de profetie van God ervoor zorgen dat dat vervuld zou worden. Daar wist hij zelf helemaal niets van. Hij wilde een volkstelling hebben, een census, om na te gaan wie nou belasting kon betalen en welke jongens konden dienen in zijn leger. En hij wilde zijn hele rijk laten tellen en opschrijven. En dan moest iedereen terug naar de plaats waar ze vandaan kwamen. En dan wordt gedacht dat Jozef waarschijnlijk geboren was in Bethlehem. Dat het daarom ook zijn eigen stad genoemd wordt. En dat hij op een of andere manier misschien wel met zijn ouders naar Galilea gegaan zijn. In Nazareth zijn gaan wonen. Maar in ieder geval hoe het was, hij moest weer terug naar de stad waar hij vandaan kwam. En hij nam zijn vrouw mee. Zijn ondertrouwde vrouw. Zijn ondertrouwde vrouw. Waarom staat dat daar in vers 5? Ze waren toch getrouwd? Ja, ze waren getrouwd. Het was een hele huwelijksgebeuren was er geweest. En iedereen wist ze zijn getrouwd. Toch zegt de schrift ondertrouwd. Waarom? Omdat Jozef niet tot Maria genaderd was. Daarom staat het er zo. En daarom in de ogen Gods waren ze nog niet getrouwd. En toen kwamen ze daar in Bethlehem. Omdat keizer Augustus het vervuld heeft, bewerkt heeft. En dan in hem is Jesaja 10 vers 7 in vervulling gegaan. Hoewel hij het zo niet meent. En zijn hart alzo niet denkt. Augustus dacht er helemaal niet aan. Wat hieruit zou voortkomen. Maar de Heere heeft alles bestuurd. En toen kwamen ze in Bethlehem. Hoe lang zijn ze daar geweest? Dat weten we niet. Het kon wel een tijdje geweest zijn. We weten het niet precies. Maar wat we wel weten, dat het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En toen zij in Bethlehem was, toen ze daar waren, toen kwam de tijd dat Maria bevallen moest. En vers 7, en ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Er was dus geen plaats in de herberg. Dat zou de normale plaats geweest zijn waar reizigers of zij die tijdelijk ergens moesten blijven. Ze hadden geen huis dat ze daar zouden blijven. Maar hoe en waarom en precies wat er gebeurd is, wordt ons niet verteld. Wat wel belangrijk is, dat hier staat, voor hen lieden. Want heel strikt gesproken staat er niet dat er geen plaats was in de herberg, maar dat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Kijk, als er nou een rijke prins gekomen was, die beurzen vol goud had, voor hem hadden ze zeker plaats gemaakt. Maar voor hen lieden, voor Jozef en Maria, was er geen plaats. En waar bleven ze toen? Ook dat wordt niet precies verteld. We gaan ervan uit dat het een stal was. Waarom? Omdat er over een kribbe gesproken wordt. En een kribbe, dat is een voerbak voor de beesten. En de uitleggers geven aan dat beestenstallen toen vaak waren ondergebracht in een grot. En daar was zo'n kribbe, een voerbak, uitgehouwen in de grot, in de wand van het grot. En dan stak het nog een beetje naar voren uit met een beetje een houten platform er tegenaan, zo uitgehouwen in de rots. En dat was dan een kribbe. En daar werd de Heere Jezus ingelegd. Daar werd de Heere Jezus, oude tradities uit de vroege kerk geven al aan en menen ook de grot aan te wijzen waar de Heere Jezus geboren werd. Maar in ieder geval, daar baarde Maria haar eerstgeboren zoon. En nou is het heel belangrijk de Bijbel heel nauwkeurig te lezen. Er komen er steeds weer nieuwe dingen tevoorschijn. Ook al mag ik al verschillende jaren preken. En verschillende keren ook gepreekt uit Lucas 2. Maar ook bij de voorbereiding tot de preek, dan ben je toch zo weer verbaasd dat er steeds weer nieuwe dingen oplichten. Want Gods woord is echt verrassend diep. Want als u nou hier kijkt ook naar dat woord geboren. Er wordt een woord in gebruikt in het Grieks, dat heet tiktein. Kunt u wel weer vergeten. Maar dat is wel belangrijk. De andere woord voor geboren is genein. En daarin zit het woord genus in, van geslacht. En daarin wordt meer nadruk gelegd op de man en de vrouw die samenkomen en een kind wordt geboren. Dat zit meer in dat woord genein. En dat is, wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij de geboorte van Johannes de Doper. Dat woord vind je daar terug dan. Maar bij het woord voor geboorte bij de Heere Jezus, zie je, door driemaal toe wordt dat woord tiktein gebruikt. En dat woord geeft nou nadruk juist dat een moeder een kind voortbrengt. En er wordt helemaal niet over de man gesproken. Het gaat helemaal over een moeder brengt een kind voort. En dat wordt nou driemaal hier gebruikt. Dat alle nadruk ligt op dat de moeder, Maria, dat kind voortgebracht heeft. En Jozef wordt helemaal niet genoemd. En zo is de Heere Jezus geboren. De lang beloofde verlosser. Die zondaren zou zalig maken. En dat is de vreugde van het kerstfeest. Dat is de blijdschap die we mogen overdenken. De blijdschap waartoe we worden opgeroepen om persoonlijk deel aan te krijgen. Blijdschap wordt ons vanmorgen verkondigd. Vrede door God afgekondigd in zijn Zoon, de Verlosser die tot ons in onze ellende, in onze put is afgedaald. Jezus Christus. Hij is de zaligmaker en dat weten we, omdat hij laat aan het kruis zou sterven. Daar heeft hij de losprijs voor de zonde betaald. En bewijs was dat hij opstond op de derde dag. En hij is nu opgevaren naar de hemel. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van God om bekering en vergeving van zonden te geven. En nu roept hij alle mensen overal dat ze zich tot hem zullen bekeren. Dit is het doel van het kerstfeest. Bekering, buigen, hem zoeken. Heere, wees ook mijn borg en mijn zaligmaker. Maar we gaan verder. Want er is nog meer te overdenken. Dan zien we ook nog hier Christus' armoede. De armoede van Christus, dat was toch zo groot. En er zijn vele tekenen die daarop wijzen dat er echt armoede was. We noemden net de kribbe. En om te begrijpen wat dat inhoudt, moeten we weten dat de Israëlische mensen, de Israëlitische mensen, die sliepen vaak op de grond. Dan hadden ze een kleed en een kussen hadden ze. En een soort deken en daar wikkelden ze zich in. De armen die hadden gewoon hun overkleed, daar wikkelden ze zich in. En zo sliepen ze op de grond in hun eenkamerwoningen. En daar waren ze gewoon. En dat vonden ze ook helemaal niet erg. Maar een pasgeboren baby werd niet op de grond gelegd. Die werd wel in een soort verhoging gelegd. Een soort bed, een soort wieg, zouden we zeggen. Dat deden ze wel. En nu wanneer Maria haar kind heeft voortgebracht, dan wil ze dat kind ergens neerleggen. En ze wil niet op de grond leggen. Ze heeft ook geen wieg. Ze heeft helemaal niets. En het enige wat ze heeft daar is zo'n voerbak van beesten. En dat zal heus geen schone voerbak geweest zijn. Zo'n kribbe. En daar uitgehouwen in de rotswand. Met wat hout er tegenaan getimmerd. Daar werd de Heere Jezus in gelegd. En dat was een teken van grote armoede. En dat is het onvoorstelbare. Dat de Heere Jezus, koning der koningen, gelegd werd in een kribbe. En er is een zekere nadruk op. Valt u dat ook op? Als u dat nou ergens anders leest. Van Johannes de Doper wordt niet gelegd waar hij in gelegd werd. En toen Isaac en Jacob en Esau geboren werden, staat niet precies waar ze gelegd werden. Maar toen de Heer Jezus geboren werd, dan wordt er met nadruk gezegd dat hij in een kribbe gelegd werd. En om aan te strepen hoe pijnlijk dat was, hoe verdrietig dat toch ook voor Maria geweest zou zijn. Hij is Israëls koning en hij ligt in een kribbe. En zo werkt de Heere nou altijd. Het lijkt net of het niks wordt en niks gebeurt en niks kan en alles zal mislukken. Terwijl alles heel goed zal komen. Misschien denkt u dat nou ook in uw leven. Dat alles nou verkeerd gaat en kapot gaat en ik krijg geen antwoord op mijn gebeden en het lijkt zo hulpeloos en het lijkt zo hopeloos en het lijkt zo anders dan in Gods woord staat. Maar gaat u maar door en steunt u maar op de Heere en pleit u op zijn woord en laat niet af. Want wanneer wij denken het gaat helemaal anders, gaat helemaal verkeerd, dan gaat God het nog goed maken. Want zo werkt de Heer nou altijd. Wanneer het lijkt, het wordt niks, dan wordt het door zijn genade, door zijn geest, dan wordt het nog alles. Een koning in een kribbe. Maar dat kan toch niet. Koning over Israël in een kribbe. Staat driemaal in vers 7, in vers 12... en in vers 16, het wordt er steeds gezegd, u kunt hem vinden in een kribbe. Wat moeten die herders niet gedacht hebben? Een kribbe? Zit daar de koning in? Kijk, dat is nou, het geloof wordt opgewekt om niet te zien naar de omstandigheden. Niet te zien naar onze onmogelijkheden. Maar te zien op God, die hetgeen niet bestaat, roept in het aanzijn. Ontstellende armoede, dat kind lag in een kribbe. En nog een teken, die doeken. Dat staat er ook zo uitdrukkelijk vermeld. In doeken gewikkeld. Dat wordt ook zo beschreven. Verschillende malen. In vers 12, de engelen zeggen dat tegen de herders. En ook in vers 7. wordt er gesproken in doek, onze tekst, in doeken gewikkeld. Kijk, daar zijn we ook geneigd overheen te lezen. Dat lezen we ook niet bij Johannes de Doper of bij anderen, dat ze wikkelde kind in doeken. Hier staat het in doeken. Wat was er gebeurd? Maria en Jozef waren zo ontstellend arm. Ze hadden geen kleding, ze hadden geen kleed, geen voor hun kind. En toen heeft Maria gewoon een lap doek gepakt en dat aan repen gescheurd. En daar heeft ze haar kind in gewikkeld. Het staat er zo uitdrukkelijk. Ze wond hem in doeken. En hier geeft Lucas aan de ontstellende armoede. Er is niks romantisch aan hoor. Er is niets gezelligs aan. Het was verschrikkelijk. Een kind gewikkeld in repen, gescheurd lap. En dan in een voerbak van beesten. Hoe is het mogelijk? Hij, de koning der koningen, die de sterren op zijn plaats houdt. Die alles in zijn hand heeft. In Job 38 vers 8 zegt hij dat hij de zee toesluit met deuren. Hij die de lelien bekleedt met schoonheid. Hij die de jonge raven hoort als ze roepen. Hij die een huid en vacht geeft aan de beesten. Hij wordt nu zelf gewikkeld in doeken. Het is zo arm bij die stal. Het is zo arm bij die geboorte. De eeuwige vader wordt een kind van de tijd. Wat een genade. Christus wilde zo geboren worden. Kijk, wanneer de Heere Jezus gekomen was met koninklijke heerlijkheid en zijn intocht gemaakt had in deze wereld in een machtig paleis en dat hij omringd zou zijn geweest door de engelen van de Vader die met bazuinen bliezen en de mensen bekend maakten. Hier is hij nu, uw koning, uw zaligmaker. Mensen, luister. Oh, dat was al een wonder geweest. Dat zou al onverdiende vrije genade geweest zijn, dat hij uit de hemel was afgedaald. En was het nou zijn keus geweest, dat hij opgevoed zou worden in een paleis, met grote macht en heerlijkheid, dan zou het nog voor ons een wonder zijn geweest, dat hij zo diep is afgedaald, dat hij in een mensenpaleis wilde wonen. Maar nu is het verbijsterende, dat hij gekomen is in de diepste armoede. Hij werd zo arm als een arme zijn kan. En later moet hij zeggen dat hij geen steen heeft om zijn hoofd op te leggen. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar hij heeft niets. Het was geen klacht, het was een ontdekkende opmerking aan ons. Het was een aanklacht tegen ons, omdat wij niets verdiend hebben. En toch zoveel gekregen hebben. Hij staat daar in onze plaats. Hij in bittere armoede. Hij neemt onze plaats in. Want hij is gekomen als de schuld overnemende borg. Hij kwam onder de vloek van de mens. Hij werd zo arm omdat wij in feite zo verschrikkelijk arm zijn geworden. Want wij hebben God de rug toegekeerd. Zo zijn wij arm aan God. En wij verdienen ontstellende diepe armoede. Wij verdienen voor eeuwig afgesneden te worden van hem. Wij verdienen niets. En daarom kreeg hij niets. Hebben we daar al een indruk van gekregen? Dat we zo diep gezonken zijn. Beseft u heel goed dat al die armoede daar bij die stal een gevolg is van mijn en van uw zonden. En daarom klaagt het kerstfeest ons eigenlijk aan. Zijn diepe vernedering omdat wij zo diep gevallen zijn. En dat brengt ons dan bij de laatste gedachte, ons antwoord. Want nu wordt dit geboorte ons bekendgemaakt, opdat wij daarop, we zouden moeten daarop reageren. We mogen ons niet afzijdig houden. We mogen die niet als een interessant verhaal bezien. God komt tot ons af. Niet alleen tot Jozef en Maria, maar tot u en tot mij. Hij daalt tot ons af in zijn Zoon, God met ons. En al wil de Heer dat wij reageren. De herders moesten reageren. De mensen in Jeruzalem moesten ook reageren. Maar die reageerden helemaal niet. Heel Jeruzalem was in rep en roer toen de wijzen uit het oosten daar kwamen. Maar niemand ging met ze mee. Ze reageerden niet. En dat is nou ons gevaar ook. Dat we het allemaal horen. En dat we niet reageren. Geen antwoord, geen reactie, geen vernedering voor hem, geen zelfaanklacht, geen smeking om ook deel te hebben aan al zijn schatten en gaven, geen aanbidding, u zo arm, omdat ik zo arm ben geworden. Kijk, daar staan wij nou ook bloot aan datzelfde gevaar. Om straks uit de kerk gewoon verder te gaan. Toch wil de Heer een antwoord. Het werd de herders verkondigd. Het wordt ons ook verkondigd. En het enige antwoord wat mogelijk is. Dat we ons buigen. En zoals de wijzen uit het oosten geschenken gaven. Dat wij dat ook doen. Geschenken. Maar wat kunnen wij geven? Mijn Zoon, geef mij uw hart. De kind in de kribbe roept u toe. En zegt u, leg uw leven en uw hart voor mij neer. Maar ik ben gekomen om u te verlossen van uw zonden. Om in uw leven te komen. En alles nieuw te maken in uw leven. En uw leven zo in te richten dat ik in u leef en u in mij. En dat kost ons onszelf. Dan trekken we de handen terug van onszelf. Zeggen we, Heer, ik kan mijn hart niet aan u geven. Neemt u mijn leven. Laat het u toegewijd zijn. Neemt u mijn schuld, was het weg. En dat ik de uwe mag zijn voor tijd en voor eeuwigheid. En dat ik ook een instrument mag zijn tot de eer en lof van uw heerlijke naam. Ik begrijp niet hoe dat ooit kan gebeuren. Maar wat ik niet weet en wat ik niet zie en wat ik niet kan. Dat ziet u en dat kunt u en dat doet u wel. Heere, neem mij aan. Jongens en meisjes, bid het maar hoor. Neem mij aan, schoon jong en klein. En laat mij van uw grote kudde een heel klein schaapje zijn. Dat is het antwoord dat God van jullie vraagt. Het antwoord. Hebt u al geantwoord? Hij is gekomen, niet om gediend te worden, maar om u te dienen met zijn volkomen betaling voor de zonden. En dan staan wij met onze handen leeg, vuil en schuldig. En dan gaat hij ons bedienen. Zo wordt u zalig. Niet wat u voor hem doet, maar wat hij voor u doet. Hij werd geboren om ons leven overnieuw te doen, maar dan zonder zonde. Daarom heeft hij de 10 geboden en al Gods wetten volmaakt gehouden. En zijn gehoorzaamheid wordt u toegerekend door het geloof. En aan het kruis heeft hij betaald voor de schuld en dat wordt u toegerekend. Voor al de zonden en tekorten van uw leven. En daarom is het enige antwoord geloof en bekering. Het antwoord van schuld belijden. Het antwoord van hem aanroepen om hem in uw hart en in uw leven. Dat hij alles te zeggen krijgt over u. En zo is de Heere tot ons afgedaald in zijn Zoon. Zo is de Heere met kerst gekomen om zondaren te behouden. En nu is zijn feitelijke verlossingswerk begonnen. Hij komt tot ons in onze verlorenheid. Hij daalt tot ons af en beeldt af onze armoede. En welk antwoord geven we aan hem? Laat ik een voorbeeld geven, ook voor de jongens en de meisjes. Stel je voor dat iemand in een put zit. Ik noemde net de Heer Jezus tot ons afgekomen in onze put waarin wij vastzaten. Nou, stel je voor dat iemand in een put zit. En er komt iemand langs die put en hij ziet daar die man onder in die put en dan gooit hij een touw naar beneden. En die man onder in die put, die voelt aan die touw en trekt er eens aan. Hij zegt, nou, dat vertrouw ik niet hoor. Nee, dat wordt niks. En dan gaat hij proberen langs die put omhoog te klimmen en valt steeds weer naar beneden. Zo zijn mensen bezig om het geluk te vinden, om vrede te vinden, om blijdschap te vinden, door uit die put zelf omhoog te klimmen. En de touw, daar leven ze aan voorbij. Wat betekent een touw? Wat betekent een kind in de kribbe? Maar al onze eigen gekozen wegen om vreugde en leven en behoud te vinden, mislukken. Er is alleen maar vrede in Christus Jezus. En zie hoe dat evangelie tot ons afgedaald is. En weet u wat er in feite gebeurd is met het kerstfeest? Toen heeft God niet, om zo te spreken, een touw naar beneden geworpen. Die wij dan moeten vastpakken, want dat kunnen we ook niet eens. Christus is zelf naar beneden gekomen in die put. En hij legt zijn arm om zondaren heen. En hij tilt hen op. Hij opent hun ogen en dan zien ze hoe walgelijk ze zijn. Hoe onder de modder en onder het slijk en onder het vuil. En dan zien ze in hem de schoonheid van die zaligmaker, die redder. Die afgekomen is tot mij in mijn put. En dan legt de Heere zijn arm om zo iemand heen en tilt hem op. En brengt hem naar boven uit die put. En nu nodigt hij mensen onder in die put, zoals u en mij, en zegt, vertrouw op mij, zie toch op mij, ik ben uw heil alleen. Zie toch wat Christus gedaan heeft met het kerstfeest, zo diep afgedaald, gekomen, niet alleen om geboren te worden, maar niet alleen om te leven, maar gekomen om te sterven, in een kribbe gelegd, om straks aan een kruis geslagen te worden. Een oneerbare kribbe en een vervloekte kruis. Daar bewoog zich het leven van de Heere Jezus tussen. En hij is gestorven, geboren om te sterven. En niet voor rechtvaardige mensen, niet voor goede mensen, niet voor vriendelijke mensen die naar hem stonden uit te kijken, maar voor mensen die goddeloos waren. En toen hij ons zag liggen in onze bloed, gedoemd om eeuwig verloren te gaan, toen was het niet de tijd om te versmaden. Toen was het voor de Heere niet de tijd om weg te werpen, maar toen was het de tijd van de liefde over ons. Want zo lief heeft God de wereld gehad. En besef het nou dat hij gekomen is voor grote zondaren, voor alle mogelijke zondaren. En besef nou dat er nu in de hemel mensen zijn die grotere en ergere zonden gedaan hebben dan mensen die eigenlijk, zouden wij zeggen, minder zonden gedaan hebben. Maar dat sommige van die mensen die minder zonden gedaan hebben, zijn toch in de hel. En mensen die vreselijke dingen gedaan hebben, dat die nou, sommige daarvan, zijn in de hemel. Hoe kan dat? Opdat wij het zouden weten, dat er bij hem genade is voor de ergste zondaar. Wie u bent, wat u ook gedaan hebt, hoe lang u hem hebt laten wachten. Hij is gekomen om ook de ergste zondaar zalig te maken. Hij is gekomen om te sterven voor slaven. Hij is gekomen om te sterven voor verachtelijke aardwormen. Hij is gekomen te sterven voor mensen van slijk en stof die vermengd zijn met het gif van de duivel. Stel u voor dat een leeuw zou sterven voor een hond. Of dat een prins zou sterven voor een verrader. Of dat een mens zou sterven in plaats van een worm. Of dat een mens zou sterven in plaats van een slang. Een slang die juist de vriend van die man gebeten heeft. En dat is nou de verwondering dat Christus gekomen is om voor zondaren te sterven die als het konden God van de troon gestoten hadden. Ja, zelfs God gedood hadden als het konden. Voor zulke mensen is de Heere Jezus gekomen. Daarmee bewijst God, hij is liefde. Genadig, barmhartig. Maar ook rechtvaardig, die geenszins de schuldige onschuldig zal houden. En daarom moet hij aanbeden worden, geloofd worden. Daarom moeten wij hem toebehoren. We moeten al een deel krijgen aan zijn verlossingswerk. Daarom moeten we vertrouwd met hem worden. Als u iemand in de trein ontmoet en u zit naast hem en we moeten een tijdje rijden door de trein naar een andere stad en u raakt zo aan de praat, een vriendelijke man, aardig, maar zou u hem zijn portemonnee geven? Nee, dat doet u niet. Best vriendelijke man en nou, goede reis verder, u gaat verder. Maar u vertrouwt, u kent de man in feite niet. Maar uw man of uw vrouw, ja, die geeft u alles. Hoe komt dat? Omdat u uw vrouw of uw man kent. U bent vertrouwd met hem of met haar. En zo moeten wij nu ook vertrouwd worden met hem. Om hem helemaal te leren vertrouwen. En ons eigen leven te leren loslaten. Hoe wordt u met hem vertrouwd? Door zijn woord. Door met het woord ernstig bezig te zijn en te bidden. Word bekend met Christus. Onderzoek zijn woord. Als mensen in de aarde gaan graven en hakken omdat ze goud willen opgraven, dan gaan ze dat goud niet alleen bewonderen, prachtig en dan terugleggen. Nee, met dat goud gaan ze dingen doen, gaan ze die dingen verkopen. Graaf in het woord. Niet om enkele te bewonderen. Maar om met wat u gelezen hebt tot de Heere te komen. En te zeggen, Heere, schenk mij nu wat u belooft. Doe het ook in mijn hart, Heere. Wees ook mij genadig. En zo wordt u onweerstaanbaar getrokken tot hem. En zo wordt het kerstfeest voor u, wanneer u hem leert kennen en zijn zaligheid. Buig dan diep in het stof en kom tot hem met al uw schuld en tekort. En zo geeft u antwoord aan God voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Zullen wij zingen 111, de versen 2 en 5. 111, 2 en 5. Heere God, zo mochten wij opnieuw het voorrecht ontvangen om na te denken over dit kerstevangelie. En we zeggen u dank voor dat wonder wat daar gebeurd is. En wij bidden u of u onze harten opwaarts wilt heffen tot u. En dat wij u een oprecht antwoord zullen geven. Dat we ook onze binnenkamer zullen ingaan. Om daar voor onszelf heel persoonlijk, alleen voor uw aangezicht, antwoord te geven op dat wondere kerstgave. U in zo'n bittere armoede, in flarden, kapotgescheurde lappen, in een voerbak van beesten. U de koning, Heere. Leer ons niet te zien op de omstandigheden, maar leer ons te zien op u en op uw woord. En wilt u uw genade verheerlijken in ons hart en leven. Heere, dank u voor wat u gaf. Dank u voor dit evangelie. Vergeef alle tekorten in spreken en luisteren en breng ons ook vanavond weer samen hier om verder na te denken over andere aspecten van dat kerstevangelie. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 98, vers 2. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.